Goedemorgen, broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes. Van harte welkom in de kerk. Fijn dat we elkaar ook deze zondagmorgen weer hier mogen ontmoeten. Rondom Gods woord. Ook gasten die in ons midden zijn, van harte welkom. Fijn dat u bij ons bent. Ook voor de mensen thuis, een hartelijk welkom. U bent verbonden met een dienst vanuit de christelijk gereformeerde Ewenaar-Ezerkerk in Kampen. Mijn naam is Theo Ram en onze voorganger van vandaag is dominee Visser. Uit Amersfoort, ook u van harte welkom. Ik heb twee mededelingen namens de kerkenraad, die gaan allebei over vanmiddag. Vanmiddag om 3:00 is er een avondmaalsviering in de Vijverhof, waar dominee Venderbos voor zal gaan en waar een diaken en een oudeling van onze kerk aanwezig zullen zijn. U bent ook van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. En de tweede mogelijkheid voor vanmiddag is de openluchtdienst die vanmiddag om 4:00 in het stadspark zal worden gehouden. Dan hebben we dus geen dienst in eigen kerk, maar we komen met elkaar samen met de Nederlands gereformeerde kerken uit Kampen. Op de plek van het oude zwembad op het veld. Het belooft mooi weer te worden. Dus wilt u zitten, neem vooral uw eigen stoel of dekentje of kleedje mee, als u dat wilt. Duurt ongeveer een uurtje en als u nu kunt staan, dan gaat dat natuurlijk ook goed. U krijgt ter plekke een QR-code om de dienst te kunnen volgen op een liturgie. En voor de mensen die niet beschikken over die middelen is er ook een gedrukte liturgie beschikbaar. Maar dat zijn er niet heel veel, dus zoveel mogelijk graag gebruik maken van die QR-code. Dan mag ik u ook nog de groeten overbrengen van een groep mensen die op dit moment niet bij ons in de kerk kan zijn, maar wel een weekendje met elkaar weg is. Als het goed is komt er nu een foto achter mij op de beamer te staan. Kijk, daar zijn ze. Dit was gisteren. Prachtig weer. Ik zie sommige mensen alweer hier in de kerk zitten inmiddels. Die zijn alweer terug. Anderen zijn daar nog. Ze brengen de hartelijke groeten over aan de gemeente vanuit hun weekend met de Bijbelkring met elkaar. We gaan deze dienst beginnen met zingen. Namens de kerkenraad mag ik u een goede en gezegende kerkdienst toewensen. En ik stel u voor om bij het eerste lied te gaan staan.
Dus dit is gelegenheid voor persoonlijk gebed. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Van die drie enige God verwachten wij onze hulp in deze dienst. Hij is de schepper van hemel en aarde. Het werk van zijn handen laat hij nooit los. Amen. We gaan zingen van Psalm 92, de vers 1, 2, 5 en 7. We luisteren naar wat de wil van God over ons leven is. En we zingen daarna Vader vol van vrees en schaamte. Opwekking 350. Jezus zegt: u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het grootste en eerste gebod. Het tweede is eraan gelijk. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. En Paulus schrijft: broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Tot zover de wil van God. We gaan u bidden. Machtige God, hemelse Vader, we We zijn hier gekomen om u te verhogen. Om u te eren en te aanbidden. Omdat u God bent. Goed bent. Uw goedheid is zo groot. Dat u zelfs uw eigen lieve zoon niet gespaard hebt. Maar hem hebt overgegeven. Om ons alles te schenken. Daar bidden wij u om. Voor deze dienst, voor de verkondiging, voor het luisteren naar uw woord, wilt u met uw Heilige Geest ons nabij zijn, zodat we niet alleen begrijpen wat er in de Bijbel staat, maar dat we erdoor gegrepen worden, dat we zo diep geraakt worden, dat we in verwondering, in aanbidding, vol vreugde, of misschien ook met verslagenheid, de kerk uitgaan. Omdat u gesproken hebt. Spreek, Heere, en geef dat wij kunnen en willen luisteren. We vragen het om Jezus wil. Amen. Dan is er nu het kindermoment.
Zoek een plekje. Goedemorgen allemaal. Ik heb een takje meegenomen. Dit is bij ons uit de tuin gehaald, net vanochtend. En jullie zien dat hier blaadjes aan zitten. Zie je dat? Ja. Denk je dat die blaadjes er altijd al aan hebben gezeten, aan dit takje? Nee. Wanneer denk je dat die blaadjes eraan zijn gekomen? Is dat jarenlang geleden of is dat nog maar kort geleden?
Tot de zomer.
Tot de zomer, hè? Dat kan. Weer nieuwe blaadjes aan. Heel goed, ja. En wat gebeurt er dan in de herfst? Weet je dat ook? Weet jij dat?
Vallen de blaadjes af?
Ja, dat klopt. Dus die blaadjes die je hier nu ziet, ja, dit takje doet het niet meer straks. Maar de takjes die nog wel aan de bomen zitten, dan gaan de blaadjes in de herfst weer vanaf vallen. Hè? Vallen ze weer op de grond. Dan gaat het takje bijna dood. En als je nu goed kijkt, kijk maar, er zitten hier aan het takje zitten weer kleine knopjes. Daar zit een klein knopje. Zie je dat? En uit die knopjes komen allemaal weer blaadjes, dus het lijkt... Dit lijkt bijna een dood takje. Zie je dat? Er komt toch een heel klein knopje aan. En als die aan de boom blijft zitten, dan komen daar weer blaadjes aan. Misschien zitten er meer aan. Dus het lijkt dood te zijn. Ik zal jullie ook nog even laten zien. Kijk. Het lijkt dood te zijn, maar er komen toch weer nieuwe blaadjes aan. Nou, daar gaat het verhaal over wat jullie straks beneden gaan horen. Niet over een tak, maar over een koningshuis, een familie van koningen. Van koning David. En dat er uit die familie ooit weer een nieuwe tak zal komen. En die tak, die zal ook vrede geven. En wie of wat en hoe dat is, dat horen jullie straks beneden. We gaan er een lied over zingen. Het gaat over als het echt vrede is. Vorige keer heb ik jullie verteld over dat zwaard wat veranderde in een lepeltje. Dit lied gaat over een woestijn die weer gaat bloeien als een roos. Net zoals het takje wat weer gaat bloeien. En over wapens die er niet meer zullen zijn en vrede die komen zal. En als we dat lied gezongen hebben, dan mogen jullie naar beneden gaan.
Thank you.
lezen vanmorgen uit Romeinen 12, vanaf vers 9. Daar schrijft Paulus aan de gemeente van Rome, aan de gemeente van Christus: laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft, wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht, vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefden, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt: het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. En ergens anders staat: als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover lezen we Gods woord. We zingen van Psalm 9, de versen 1, 4 en 6. Vers 19 lees ik nog een keer. Neem geen wraak, geliefden, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal het vergelden. Het is 70 jaar geleden, maar ik herinner het me als de dag van gisteren. De meester gaf mij een klap in mijn gezicht. Ik stelde alleen maar een vraag. Of hij me kon uitleggen hoe die som zat. Dat heb ik je net verteld, zei hij. Ik had hem zo graag een klap teruggegeven. Maar ik heb het niet gedaan. U denkt misschien, ja, je was zeker een heel braaf christelijk jongetje. Nou, daar dachten mijn ouders anders over. Maar ik durfde het niet. Bang voor de gevolgen. Maar ik bleef boos op hem. En toen ik al lang van school was, en zijn naam werd nog weer eens een keer genoemd, dan voelde ik de boosheid weer bovenkomen. Snapt u dat? Ik kreeg een tip. Probeer om met die meester nog een keer een gesprek te voeren. Hij was al lang overleden. Maar de persoon in kwestie zei, je kunt ook fictief een gesprek voeren met iemand. Alleen wat dan wel belangrijk is, dat je ook heel eerlijk kijkt naar jezelf. Ik dacht, nou, dat experiment ga ik proberen. Ik vroeg aan de meester, waarom deed u dat? Omdat jij mij wilde plagen met die vraag van jou, zei hij. Echt niet, zei ik. Ik had het helemaal niet goed begrepen. Dat geloof ik niet, want je was helemaal niet zo dom. Je kon best goed rekenen. Maar je was soms wel heel erg vervelend. Daar moest ik hem gelijk in geven. Dat was ik soms. Nou, soms. Misschien wel vaak. Ik begreep toen dat ik zelf ook schuld had. Al leek dat niet zo te zijn. Mijn vraag was misschien wel dom, zei ik toen. Maar, echt waar, ik begreep het niet goed. En toen hij dat geloofde, verontschuldigde hij zich. Maar als u nou gelijk had, als ik het alleen maar deed uit, om naar tegen u te doen, was het dan wel goed geweest om mij een klap te geven? Hij aarzelde. En zei, ik had thuis een klap gehad van mevrouw. Dat bedoelde niet letterlijk, maar hij had geen aardige vrouw. Om het maar heel kort te zeggen. Het was vaak heel gespannen thuis, heel ingewikkeld, heel moeilijk. En, zei hij, omdat ik van mijn vrouw een klap gehad heb, reageerde ik dat vaak af op de kinderen. Kregen jullie klappen van mij? Zeker was dat niet goed. Ik was blij met dat gesprek. begreep dat hij uiteindelijk zelf ook slachtoffer was. En dat ik ook dader was. En toen kon ik mijn boosheid loslaten. Toen kon ik het hem vergeven. En u denkt misschien, wat moeten wij met dat oude verhaal? Nou, ik heb in het leven wel ontdekt dat er heel veel mensen gemene klappen krijgen. En geven dat ze graag wat een ander hen aandoet betaald willen zetten. Maar ja, dat doe je vaak maar niet. Omdat je sterk genoeg bent, omdat je niet moedig genoeg bent. Omdat je dat gewoonweg niet durft. En dat betekent dan, dat kan dan betekenen, dat je wraakgevoelens met je mee blijft dragen. Soms levenslang. En die gevoelens, die kunnen soms plotseling als een vulkaan losbarsten. Daardoor kunnen dan zomaar onschuldigen getroffen worden. Alsjeblieft, blijf er niet mee lopen. En ga in gesprek. En kijk daarbij eerlijk, niet alleen naar die ander, maar ook naar jezelf. En, zegt Paulus in het stuk wat we gelezen hebben, gemeente van Christus, vergeld vooral geen kwaad met kwaad. Maar overwin het kwade door het goede. Breng de naastenliefde in praktijk. En in dat verband spreekt hij dus ook die tekstwoorden. Dat God de wreker is. En dat het onze roeping is om geen wraak te nemen, maar die aan God over te laten. Hij zal recht doen. Hij is het die uiteindelijk aan alle onrechten een einde maakt. God, zou je kunnen zeggen, God is enorm teleurgesteld in ons mens. In onze zelfzucht, ons egoïsme, in onze wraakgevoelens die we vaak hebben. En God zegt tegen ons mensen, mag ik u vragen, mag ik u smeken om het met mij eens te zijn, om mijn oordeel over je leven bij te vallen. En, zegt God, kijk naar Jezus. Kijk naar het kruis. Daar heeft Hij het grote offer gebracht. Dat is mijn wraak, zou je kunnen zeggen, zegt God. Ik wreek het op mijn zoon. En op die manier overwint God kwade door het goede. Altijd weer worden we geroepen, uitgenodigd, er wordt bij ons aangedrongen om dat offer van de Heer Jezus te aanvaarden. Zodat wij vergeving krijgen. Maar ook, en dat is niet minder belangrijk, vergeving geven aan een ander die ons wat misdaan heeft. Als je goed naar de evangelie luistert, dan is het niet zo dat God tegen ons zegt, je moet alles maar slikken en je moet alles maar aanvaarden en je moet over je heen laten lopen, helemaal niet. En het is normaal, meer dan normaal, als je kwaad wordt, wat er gebeurt, het kwaad wat je wordt aangedaan. Maar zeg God, alsjeblieft, vergeldt geen kwaad met kwaad. Vergeet niet, zegt God. Menselijke vergelding is nooit zuiver. Nooit zwart-wit. Menselijke vergelding zuivert het kwaad niet echt en radicaal uit. Nee, zegt de Heer, vanuit het evangelie, vanuit de genade van Christus, daar gelooft u toch in? U kent hem toch? En u wilt toch leven uit zijn genade? Nou, zegt God, dan mag ik van u vragen om het kwade wat u overkomt, wat u wordt aangedaan, te overwinnen door het goede. Om daarin op mij te lijken, op mijn zoon te lijken. Dat je leert lief te hebben. Soms denk ik gebruik dat woord maar niet meer, het woord liefde. Want dat is zo'n afgesleten woord, dat weten we allemaal wel, dat kennen we allemaal wel. Natuurlijk, God lief hebben boven alles en je naast als jezelf. Nou, ga er maar aan staan in dit leven. Met alles wat er gebeurt, met alles wat ze je aandoen en wat je overkomt. Het is een geweldige kunst. Voor mij tenminste. Om te leren omgaan met mijn diep gewortelde verlangen om vergelding te geven. Lik op stuk. Om goed te leren omgaan met mijn boosheid, mijn woede. En als u nou zegt, hoe doe je dat? Breng het bij God. Breng het in het gebed bij God. En als je het echt bij God gebracht hebt, als je echt voor zijn genadetroon gekomen bent, vanuit het offer van de Heer Jezus, dan, ik wou zeggen, dan kun je vergeven. Ik zeg het wat voorzichtiger, dan kun je leren vergeven. Maar dat is een hele kunst. Je zou kunnen zeggen, dat is de kunst van het geloof. En dat heb ik altijd onthouden uit dat oude verhaal met die ervaring met de meester. Hoe moeilijk het is om je eigen verkeerde aandeel te zien in een conflict. Dat heb ik zo vaak ontdekt, ook als er in de gemeente botsingen en problemen waren. Hoe vaak mensen niet ervan overtuigd waren, ik zit op het goede punt, ik heb het bij het goede eind. En hoe onnoemelijk lastig het is om te zeggen, oh wacht eens even. Ja, maar ik heb dit gezegd en dat gedaan. En dat was niet handig, zacht gezegd. Dat was ook slecht. Eigenlijk ben ik mede zondaar. En we moeten met elkaar leven van genade. We mogen leven van genade. Dat is het eigenlijk. Dat is het geheim van het evangelie. We mogen leven van genade. En ik dacht, misschien is het soms nog wel moeilijker om een vriend te vergeven dan een vijand in nood te helpen. Ik denk nog even aan die gelijkenis van Jezus over de barmhartige Samaritaan. Nou, dat Joden en Samaritanen waren vijanden van elkaar. Maar die Samaritaan helpt die Jood. Die jongens die net uit de kerk kwamen niet, die liepen voorbij. Maar die Samaritaan deed dat wel. Maar misschien is dat nog wel makkelijker dan om een vriend te vergeven. Want je kunt zo teleurgesteld zijn in mensen met wie je opgetrokken bent. Samen een goede band en vriendschap had. Zelfde hobby's, zelfde werk, noem maar op. En dan opeens, dan valt het in duig. Dan blijkt een vriend geen vriend te zijn. Dan blijk jij geen vriend meer van die vriend te zijn. En ik zeg niet, je moet door dik en dun blijven doen of je me kan aardig vindt. Dat is flauwekul natuurlijk. Maar echt dat leven uit het geloof, leven uit genade, in de praktijk, in de omgang met anderen. Dan kunnen we zoveel leren van God, van de liefde van God. Want weet u, die liefde van God, dat is echt niet dat hij zegt, oh ja, ik zie daar in Kampen vanmorgen een heel stel mensen zitten, dat zijn zulke aardige lijden. Zo sympathiek, ja, ze hebben wel wat fouten, wat gebreken, maar dat heeft iedereen. Maar al met al zijn ze oké. Okay. Die wil ik wel mijn liefde bewijzen, daar wil ik wel tegen zeggen, mens, ik hou van je. En u zou dan denken, ja, dat snap ik wel, wat God mij aardig vindt, want dat ben ik eigenlijk ook wel. Nou, nee, dus zo zit het niet. Er is een oude uitdrukking, God neemt redenen uit zichzelf. Kent u die? Dus God zegt niet, het is voor jou en voor jou en voor die aardige. Nee, God zegt, moet goed luisteren. In feite lijken alle mensen sprekend op elkaar. Zijn ze egoïstisch, zelfzuchtig, op zichzelf gericht. En dat vind ik verschrikkelijk. Want dat was helemaal mijn bedoeling niet. Zo moet het helemaal niet zijn. En toch ga ik ze zegenen, mijn liefde bewijzen. Ik offer zelfs mijn zoon aan ze op. Ik neem redenen uit mezelf. Ik haal de motivatie uit mijn eigen hart, uit mijn eeuwige goedheid, uit het feit dat ik God ben en van mijn mensen houd. Daarom gebeurt het. En daarom geef ik mijn zoon. Dus het gaat in de liefde niet in de eerste plaats om wat je voelt. Dat denken vaak mensen wel. Dat het een soort goed gevoel is. Ik herinner me nog dat we op de knapenvereniging zaten, zo heette dat vroeger, dat was alleen met jongens. En het ging over de liefde. En de voorzitter zei, wat is dat? En een paar jongens zeiden, Dirk Visser, die weet het. Vertel, zei de voorzitter. Ik zei, liefde is een gevoel dat je voelt als je een gevoel voelt dat je nog nooit gevoeld hebt. Ik vond dat zelf zo'n mooie zin, die had ik aan mijn hoofd geleerd. Ik dacht, dat is het. Maar ik was teleurgesteld over zijn reactie. Hij zegt, dat zegt toch niks. Nou, ik was toen een beetje boos op. Maar ik zeg het nu hem na. Dat zegt toch niks. Als je een gevoel voelt dat je nog nooit gevoeld hebt. Het gaat niet om het gevoel. Dat komt er wel bij. Dat is niet helemaal onbelangrijk. Dat weet ik wel. Maar het gaat erom dat je als mensen bereid bent om je hart open te zetten voor een ander en je in te zetten voor het geval dat dat nodig is, en dat je ook iemand die je niet sympathiek vindt niet laat stikken, maar dat je hem echt de hand reikt, echt je liefde biedt. En uiteindelijk heeft ieder mens liefde nodig. Er zijn van die mensen dat denk je, ach, wat moeten we daarmee? God zegt, je snapt er niks van. Als je zo denkt, dan snap je ook niks van mij. Dan heb jij mij eigenlijk helemaal niet nodig. Dan ben je zelf de brave borst die veel beter is dan anderen. Iedereen heeft liefde nodig. Ook de mensen die geen naaste voor een ander zijn. Die geen naaste voor mij zijn. En dat kan heel pijnlijk zijn. Maar, zegt Paulus, de dienaar van God, het kwaad vergelden komt voort uit dezelfde geest. Alleen de liefde van God is helend. Want Jezus is de heiland. En daarom, gemeente van Jezus Christus, daarom weersta het verlangen naar wraak. Ga in liefde met elkaar om. Ook als je de waarheid zegt, denk dat je die zeggen moet. En alsjeblieft, negeer je naaste niet, wie dan ook. Je zou bijna kunnen zeggen dat dat een van de meest voorkomende vormen van wraak is. Dat je een ander gewoon negeert, alsof hij niet bestaat. Alleen liefde kan tot inkeer brengen. Dus nog een keer, de kern van het evangelie. Jezus heeft de straf voor ons gedragen. En daarom kan God ons zijn liefde geven. Door hem, in hem. Maar als je zegt, dank u wel God, wat een fijn geschenk. Dan zegt God, maar dan moet je je wel realiseren. Dat ontvangen liefde ook betekent het geven van liefde zonder wraak. Er is ruimte voor de toren, die moet er zijn, voor de wreker. Maar dat is God. God zal uiteindelijk alle kwaad opruimen. Je zou kunnen zeggen, Jezus heeft de wraak niet afgeschaft, maar Jezus heeft het opgeschort. Zo ontstaat er ruimte om tot ons te komen, dat wij tot hem komen, dat wij vergeving krijgen en vergeving leren geven. En als je zo niet gelooft, als je bijvoorbeeld dat vergeving en liefde geven eigenlijk parkeert, daar kun je dan wel zeggen dat je gelooft. Kun je dan wel zeggen dat je bij Jezus hoort. Want dat is onbestaanbaar, zegt de apostel, namens God. We hebben echt altijd in alles Jezus nodig. Zonder hem blijft het onrecht ongestraft. Zonder hem willen we eigen rechten zijn. En dat maakt het kwaad alleen maar groot. We mogen het gelukkig aan God overlaten. Hij ruimt het kwaad op. Hij herstelt. Door hem, door de Heer Jezus, is er de garantie van de goede afloop van de geschiedenis. Er komt een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont, waarop vrede heerst. Als je nou dat gelooft, dan maakt dat het leven anders. Dan maakt dat de gemeente van Christus tot een huis van vrede. Echte vrede. En dat betekent dat ook dat voor zover het mogelijk is, je in vrede met alle mensen leeft. Maar uiteindelijk is dat de vrede van God, de vrede van Christus die alles te boven gaat. Kruis heeft er alles mee te maken. Zo ernstig neemt God het onrecht. En daarom mogen we het helemaal aan Hem overlaten. Te beginnen met onze eigen zonden, onze eigen kwade gedachten en gevoelens. Dat is het geloof in de Heer Jezus. En vanuit dat geloof ontstaat er het gebed of Hij ons wil leren om af te leren om eigen rechter te zijn. Je zou kunnen zeggen, God is de grote meester die aan zijn leerlingen de genade klant geeft. De genade geeft. Om ons echt tot mensen te maken. Mensen van Hem. Tot vredestichters. Die zijn liefde hebben ontvangen. En die liefde kunnen geven. Vergeving kunnen schenken. Ook aan wie je geslagen hebt. Het duurt niet lang meer tot de tijd van Christus aan zal breken. We zingen van gezang 2, 79, de versen 1, 3 en 7. Zullen we samen gaan danken. Hemelse Vader, wij worden stil voor u. Na uw woorden van intense liefde. Hoe bestaat het? Dat u mensen zoals wij, dat u een mens zoals ik ben, als uw kind wilt aanvaarden. En dat door het evangelie van Jezus Christus het duidelijk is dat het echt waar is. Dat u zo bent. U hebt alles gegeven. Uw eigen lieve zoon. Hij moest dood. Aan het kruis, aan het vloekhout. Om op die manier de zon, de afkeer van u, de hebzucht, de ikzucht, te vergeven, om ons daarvan te verlossen. Geef, o God, dat dat ons intense vreugde geeft, dat we er verwonderd over zijn. En dat we vrede in ons hart voelen neerdalen. Een vrede die alles te boven gaat. We moeten u zeggen, ook als gemeente van Christus, als mensen die in hem geloven, dat we dit wel weten. En dat we ons geloof in u hebben beleden. En dat we elke keer weer zeggen dat we niet zonder u kunnen. En toch moeten we bekennen, proberen we het vaak nog wel zonder u. Laten we ons toch vaak leiden door onze eigen emoties en gevoelens. Ook tegenover onze naasten, tegenover gezinsleden, tegenover gemeenteleden, tegenover wie dan ook in onze omgeving. Mensen die we niet aardig vinden, die ons niet bevallen, die ons een streek geleverd hebben, die we het liefst van alles en nog wat gunnen en zouden willen aandoen. Meestal beheersen we ons. Maar die opgekropte boosheid doet geen goed in de verhoudingen niet en in ons eigen hart niet. We komen ermee bij u. We komen ermee bij u, Heer Jezus. We leggen het aan de voet van het kruis. En we vragen, we smeken, kom met uw Heilige Geest en ga met ons mee. Zodat we in het leven van elke dag in die geest leren leven. Dat we, voor zover het van ons afhangt, de vrede zoeken, vredestichters zijn, mensen die het zichtbaar maken wat het betekent als de Heere van je houdt en als jij hem lief hebt. Laten we zo gemeente van Christus zijn in een wereld vol haat, vol wrok en wraak en duisternis. En geef dat we dat niet alleen bij de ander zien, maar ook bij onszelf. En geef in een wereld vol oorlog en ongerechtigheid en onvrede, dat de kracht van het evangelie zo mag doorwerken, dat mensen echt tot bekering komen. En stoppen met het vergelden, omdat ze beseffen dat is niet aan ons. Dat kunnen we aan God overlaten. Hij zet uiteindelijk alle dingen recht. Laat uw gemeente zo licht in de wereld zijn. Dat is uw bedoeling. Daar roept u haar toe. Geef, Heere, dat dat zijn uitwerking mag hebben. We bidden voor wereldleiders, die zich ook zo vaak door hun eigen gevoelens en hun eigen belangen laten leiden. Die wat dat betreft niet anders zijn dan anderen. Integendeel, bij machtigen blijkt het vaak nog meer hoe de mens is en wat erin zit en wat eruit komt. Geef ons leiders die leren te beslissen in uw geest. Niet eigenbelang eerst. Niet wij zijn het die gelijk moeten krijgen, koste wat kost. Maar die bereid zijn om oorlogen te beëindigen. Om het goede voor de naaste te zoeken. Heren, we zien wel in deze wereld, ook gelet op heel de geschiedenis, dat het uiteindelijk pas vrede zal worden als de Heer Jezus terugkomt. Als het koninkrijk komt. Het rijk van vrede en gerechtigheid. Daar mogen we naar uitzien. Vol verlangen. Wek dat verlangen en sterk het in ons hart. Zodat we van daaruit leven en op iets van dat heil laten zien in de manier waarop we in het leven staan. We danken u dat we zo bidden mogen in Jezus' naam. We aanbidden u. We prijzen u om wie u bent. Ga met ons en zegen ons om Christus wil. Amen. U mag uw gaven geven voor de dienst van God. Daarna is ons volklied Psalm 138.
Ik zal met jullie het gebed uitspreken. Goede God, zegen onze gaven die wij van u ontvingen. Leer ons beeld van u te zijn, door armen eten te geven, vreemdelingen op te nemen, zieken te verzorgen en gevangenen te bezoeken. Maak ons tot levende getuigen van uw liefde. Amen.
Als antwoord op dat gebed geeft God onze zegen. Laten we die ontvangen met een biddend hart en heen gaan in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de eenheid met de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.